Goedemorgen, ook de kijkers thuis.
Kunnen we de gitaar opleggen?
Ja, zo gaat het wel, denk ik. Zo is goed. Goedemorgen nogmaals. Het plaatje van de kerk komt er zo op, maar ik zit hier voor jullie. Jullie kunnen me goed verstaan. En ik welkom er zo de twee mooiste meiden van Utrecht.
He, die boven, de zo, 80.
Ja, boven de 80 dan. Ja. Maar die zitten toch maar bij ons in de kerk.
Maar Karin ook niet uit, hè?
Ja, maar Karin is nog niet. Die is even de mooiste meiden van boven de 50. Okay. Nee, maar dat is leuk, hè? Zo zijn we kerk. Vanmorgen dan wil ik het inderdaad hebben. Ja, het begin van het nieuwe jaar. Dan denk je, ga ik het hebben over goede voornemens of zo. Maar ik wou iets zeggen toch over de kerk. En nou zie je hier zo'n chaotische toestand, hè? Misschien herkenbaar. Kijk, Wim, ik weet niet of je het ziet. Kijk, daar zit die man achter de laptop. En daar staat het no signal.
Ik vond het fijn.
Paniek, kerel. Hoe vaak hebben we dat niet gehad, hè? En dan doet hij het. Maar vanmorgen ging die hartstikke goed, hè? Ging toch geweldig. Nou, we krijgen het langzaam onder controle. En lukt het een keer niet, ja, dan wordt het een beetje chaotisch. Ja. Dat herkennen we wel. Maar nou, de kerk, hè? Lachen toch, ja? Niet de hele tijd naar mij luisteren, hè? Wat ik zeg, gaat daarover. Ja, als je nou zegt, wat is de kerk? Dan word ik even serieus. Dan zijn toch veel mensen, ja, die praten over de kerk in termen van, ik ga naar dat en dat gebouw, daar is mijn kerk. Vorige week liepen we langs de Jozefkerk met een gebedswandeling daar. Dat was mijn kerk vroeger. Ja, dan heb ik het ook over dat gebouw. Er zat niemand meer in dat gebouw. Ad hoc stond erop. He, dus dat is de kerk niet blijkbaar. Er zit geen mens in. Je kan misschien beter zeggen, ja, de kerk, dat is een groep mensen die doen activiteiten waaraan ik deelneem. Is dat kerk?
Zingen,
luisteren, koffie drinken, praten met elkaar, bidden. Of misschien nog even, de kerk, dat is een groep mensen in een gebouw waarmee ik verbonden ben. Kom je nog weer dichterbij, toch? Maar dat is het niet volgens het Nieuwe Testament. Wat is het wel eigenlijk?
Huis van God.
Dus de tempel, ik laat zo.
Tempel.
De kerk, daar ben ik zelf. Dat is de enige goede waarheid. Is echter dat we zelf de kerk zijn. Omdat we met Jezus verbonden zijn. We zijn de kerk. En dus daar wil ik een paar dingen over zeggen. Het is geweldig als dat lukt. Dan geven we onszelf aan hem en aan elkaar. Omdat we dat al zijn. He, Jezus heeft zich aan ons gegeven toch helemaal. Zonder enige restrictie. En wij horen bij hem en wij geven ons aan hem en aan elkaar. Vanmorgen die teksten kom ik straks nog op terug. Heb je naaste lief als jezelf. He? Grote gebod. Nou, dat is onvoorstelbaar. Dat is toch onvoorstelbaar, of niet? Zo geweldig. En nou zijn er een heleboel. Ik vind ook altijd zo mooi, dat woord van God, dat komt soms op me af. En dan krijg je zo'n woord van de week, kreeg ik ook weer zo één, en een lied ook nog. En dan denk je, bats, heb ik dat nou, is dat vlees en bloed geworden in mij? Is dat werkelijkheid, waarheid geworden? Is het echt geworden? Dat kan met het woord van God. Dan ineens, je kunt het lezen, hè? Logos, weet je wel, hartstikke mooi. Ik kik erop, vind het geweldig, dat woord van God. Maar het is nog geen deel van me geworden. En als dat gebeurt, dan zijn we kerk. Hè? Dan kunnen we ons helemaal uitleven in de kerk zijn. En als het woord van God ergens op van toepassing is, is het wel op zijn kerk. Op het lichaam van op Jezus en op zijn gemeente. Het hele boek Handelingen gaat erover. Maar er zijn een heleboel, kijk, omschrijvingen van de kerk, hè? Dat is te veel om daar natuurlijk allemaal op in te gaan. Behalve dat we het gezin van onze vader zijn, die eerste, hemelse, het huisgezin van God, zijn we ook het lichaam van Christus, het volk van God, een kudde, jij zegt klein kuddetje, zegt hij, hè? De tempel van de Heilige Geest, dan praat je toch meer misschien over een groep mensen, een leger, hemelburgers en de bruid van Christus, is ook een hele mooie. Maar over die eerste wil ik het graag met jullie hebben. En dan heb je een paar teksten. Dus we zijn een gezin. Dat is wat het geestelijk is. En zo mogen we leren functioneren, elkaar leren elkaar lief te hebben. Dat is een hele uitdaging, hè? Tegenover iemand die je liever kritiek wil geven en wil zeggen wat hij allemaal niet goed doet, die lief hebben. Learn how to love. Leren lief te hebben. Dat mogen we hier leren, hoeven we het straks in de hemel niet meer te leren. Als je daar nog moet gaan leren allemaal, dan ben je blij als je het hier geleerd hebt, hè? Ja, het is een school, joh. Leren lief te hebben. Leren elkaar te aanvaarden, leren elkaar te vergeven. En dat is wat er in de gemeente gebeurt. En dan valt het je op, moet je kijken, heb ik hier, hoe vaak er in de Bijbel over broers en zussen gesproken wordt. Dat zinnetje broers en zusters. Hoe vaak staat het in de Bijbel? In het Oude Testament staat het 1 keer. En in het Nieuwe Testament 154 keer. Dat zinnetje broers en zussen. Maar als je de NBG leest, dan staat er alleen maar broers. Broeders staat er dan. En in de NBV hebben ze daar gelukkig broeders en zusters van gemaakt, hè? Patriarchale cultuur, maar dat wordt bedoeld natuurlijk. Dus kijk, een man en vrouw kijken elkaar zo aan, zo zie je zo. Ja, dat is broeders en zusters, goedemorgen. Broeders en zusters, ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? Een geestelijke familieband. Kijk, dit is wat Jezus zegt, of in Johannes nog. We zijn alle die in zijn naam geloven, hun heeft hij het voorrecht, er staat letterlijk macht, gegeven om kinderen van God te zijn. We zijn kinderen van God, hij is onze hemelse vader, dus zijn wij kinderen, dus zijn we broers en zusters, of niet? En op een gegeven moment, Jezus die had, wisten jullie dat Jezus ook gewone broers had trouwens? Ja. De oudste die heette Jacobus en Jozus en Johannes heette er een, 4 broers of zo had hij. En op een gegeven moment zijn moeder Maria en die broers die moesten hem hebben. Die kwamen zo, hey Jezus, oh nee, ze stuurden iemand natuurlijk tactisch. Je broers en zussen en je moeder, die willen jullie hebben. Die wil je hebben, die heeft je nodig nou. Je moet komen. En wat zei Jezus? Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Dat laatste begrijp ik niet helemaal, die moeder. Maar broers en zussen, Jezus is onze oudste broer. Zo diep zit het. Het is onvoorstelbaar. Dus eigenlijk zou je zeggen, nou, hoe lief zijn jullie kinderen je, of je ouders, hè? Hoe lief zijn die je, hè? Nou,
familie.
Ja, familie, dat kun je stellen zo, het gezin, de familie. Eigenlijk is onze band nog closer, omdat die via de God, de schepper gaat, dan via je vader en je moeder. Dus, nou ja, als ik dat elke keer weer op me in laat werken, dan denk ik, nou, tjongejonge, dat is toch een waarheid, hè? Nou, en dan wil ik een paar dingen erover zeggen. Hoe ga je in die kerk met elkaar om? En wat betekent het? Wat betekent het voor ons? Wat kunnen we eruit meenemen en erin stoppen eigenlijk ook? En het eerste is deze. We ontvangen liefde en acceptatie om te kunnen leven. Vinden jullie wel? Ja, ik doe het een beetje zo wederkerig. Ik wil niet populair erover doen. Maar geen mens kan een volwaardig leven leven zonder liefde en acceptatie. Ze hebben wel eens een experiment gehad. Een kind, die kreeg helemaal geen liefde. En toen hij 1 jaar of 8 was, ging hij gewoon dood. Die wilde helemaal niet meer leven. Het kind ging gewoon dood. Het is een soort experiment geweest. Ze hebben ook wel eens een leven in een kast gestopt. Hè. De gekste dingen hebben ze uitgehaald. Maar dan kun je niet leven. En zonder een klimaat van liefde, aanvaarding en vergeving is er geen volwaardig leven. Het is een boek van Jerry Cook, Liefde, aanvaarding en vergeving. Wie heeft het wel eens gelezen misschien? Een heel mooi boek. Gaat er allemaal over. En we leven in een maatschappij die is toch vrij hard soms, of niet? Dan gaat het om jezelf, om je prestatie, om het genot, de lol. En daar wordt ook ellebogenwerk soms bij gebruikt, hè? Manipulatie, confrontatie. En ja, dat is wat we meekrijgen automatisch. Als kind krijg je dat al. Hè? Ik was van de week op school en moest ik mijn Joas weer ophalen. En dan zie ik hoe keihard die kinderen onderling zijn. Hè? Dus dan willen ze gaan spelen, gaan ze kijken met wie ze gaan spelen 's middags. Er komt een heel leuk meisje. Die komt dan, wil je met mij spelen? Joas zegt keihard nee, jouw speelgoed is niet leuk, zegt hij. keihard. Ja, dan denk ik, help, die moeder stond er ook nog bij. Ik had al een beetje met die moeder afspraak gemaakt om hun samen te laten spelen, weet je wel. Ja, en dan verderop, dan kreeg hij ook weer geen contact met een ander. Die ging schaatsen, dat lukte ook niet. Nou, zo is het bij hun, hè. En ze stappen er zo weer overheen. Maar het doet iets met je toch. Tenminste, ik vond het zelf al erg rot eigenlijk. Nou ja, dus zo'n wereld. En, maar wij gaan leven uit... Kijk, als je in zo'n cultuur zit van hart en het gaat om mij... Dan kan je heel makkelijk ten gronde gaan aan zelfverwijt en aan verwijten naar anderen toe. Dat wordt zo makkelijk dan. Maar wij hebben een cultuur van liefde, aanvaarding en vergeving. We leren liefhebben. En dan kunnen we hier een hoop instoppen aan liefde, aanvaarding en vergeving. En er zit er vast voor iedereen wel wat bij. Een stukje liefde, een stuk aanvaarding, vergeving. Daar leven we vanuit, daar bloeien we van op. Je zoekt een kerk, weet je nog, zat ik in het begin. En dan kom je binnen, dan word je heel hartelijk gelijk begroet. De twee mooiste meiden van Utrecht, boven de 80 had ik er niet achteraan moeten. Maar toch weer ze. Je wordt hartelijk begroet en er wordt naar je geluisterd. Je wordt serieus genomen. En ze luisteren ook echt, hè. Want ze kijken, ze denken met je mee. He, misschien kan ik je ergens tegemoet komen, een beetje helpen. Stel dat je in zo'n... Hoe vind je zo'n kerk? Hoe vind je er zo een? Nou, antwoord van de eerste vraag die ik stelde. Door er één te zijn. Dat is de enige oplossing. Door zo'n kerk te zijn. En dan kom je het vanzelf tegen. Nou, dus dat is zo'n groot geheim. Een tweede, wat ook zo mooi is. Even kijken. Ja, dat is de tweede al. Iedereen heeft bemoediging nodig, of niet? Het spook van de ontmoediging gaat hier door de gangen, door de straten, door de wijk. Dat hangt overal rond, dat spook. We hebben allemaal bemoediging nodig. Dat is een van de gaven, hè, van de geest ook. Van, wie bemoedigt moet sterk zijn in het bemoedigen. En ja, dan moet ik altijd denken, dat grapje heb ik hier misschien al 20 keer gemaakt, maar... dat haal ik uit de marriage course. Het enige schouderklopje dat hij ooit kreeg, was bij de fysiotherapeut. Omdat het bij de behandelingen hoorde. Weet je wel. Wij hebben zo'n cultuur van goede wijn behoeft geen krans. Geen bericht, goed bericht. Ja, ik weet niet of je het herkent hoor. Ik durf niemand aan te kijken, want ik zou dat niemand van jullie zo op... Maar dat is wel een beetje de maatschappij, hè. Als ik niks hoor, is het goed, weet je wel. Dan hoef ik me geen zorgen te maken. Dat doen wij zo niet. Iedereen heeft bemoediging keihard nodig. Hè? In de vriendschap. We hebben een ander nodig. Prediker 4, vers 9. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Hè? Of je nou getrouwd bent of niet. Dat geldt het net zo hard. Want dat is zeker samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig. Want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Nou is het een opdracht. Bedenk eens, ook bij de preek wel blijven luisteren, maar wie kan je nou aan het eind van de samenkomst hier bemoedigen? Kijk eens even, wie zou je kunnen bemoedigen, dadelijk na afloop van de samenkomst? Dan heb je een dikke kans dat je straks bemoedigd wordt, of niet? Snap je? Kun je het nog volgen? Zo werkt het gewoon. Nou, een derde ding, er zijn een aantal korte. Christus is aanwezig als we in zijn naam bij elkaar komen. Dat is dat wonder, dat heeft Jezus beloofd. Hè? Maar twee of drie, die tekst gebruiken we heel vaak, daar ben ik in het midden. En helemaal komt dat tot zijn recht als we het avondmaal vieren, hè? Ik zat daar vroeger in de Jozefkerk daar. Daar noemden we het avondmaal. Weet jullie hoe? Ja, weet het. Hoe noemden we het avondmaal in de katholieke kerk vroeger? Dat weten jullie ook.
De hostie.
Communie.
Oh ja.
Ken je de communie?
We gaan de communie, ja.
Weet je wat dat betekent, communie?
Ja, samen.
Samen, de gemeenschap. En dat vierden we met dat avondmaal. Omdat we allemaal deel hebben aan dat... Hetzelfde lichaam van Jezus, dat vierden we dan mee. En dan krijgt het echt gestaan. Maar nu is het ook al vieren we het niet. In de katholieke kerk deden we dat iedere week. Hè. Ja, dus het is, we hebben allemaal deel aan Jezus en dus aan elkaar. En de vierde, ons hemelse Vader bekrachtigt ons gezamenlijk gebed. He, als twee van jullie hier op aarde eensgezind zijn om iets te vragen, wat een belofte joh, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Ja, en dan denk ik, als ik zo om me heen kijk, ook in Utrecht, ik heb wel contact zo met wat andere voorgangers, en daar praat je ook over, en dan zie ik toch de bloeiende gemeenschappen, dat zijn biddende gemeenschappen. Ik ken er een van, die zijn het nieuwe jaar gewoon met de hele kerk begonnen met 3 weken bidden en vasten. Ik sprak van de week een oud leerling die ik had, die zit dan in Amsterdam, God's Embassy, dat kan ik dan wel zeggen. Die zit in Duivendrecht en die gaat zo mooi. Ik zeg, hoe komt het nou dat het zo goed gaat in die kerk? Nou, wij zijn een biddende kerk, zegt hij. Wij bidden. We zijn echt een biddende gemeenschap. En bidden, 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 nog eens bidden. En er zit zo'n geheim in. En ik weet ook hoe zwaar het is. Hè. Dit is nou de derde kerk waarin ik zit. Of eigenlijk de tweede. De derde, denk ik. Het heeft ontwikkelingen. Maar altijd zie je op de gebedsontmoeting. We zaten, nou, waar, jij hebt erin gezeten, hè? De Malibaan. 500, ja. 600 mensen op zondag. Weet je hoeveel er maandagavond bij de bid stond waren? Elke
10.
4?
4.
Ja, het begon met 10 en dan zakte het al heel. Soms 2. Ja. Soms was je alleen en ging je weer naar huis. Ja. Waarom zo'n strijd? We snappen wel waarom het zoveel strijd is. De strijd. Herman Boom die zegt: bidden is strijden. He, dat is niet. En daar heb ik mezelf ook zo vaak schuldig gemaakt. Dan lekker bidden, weet je, je valt half in slaap, zo lekker. Dan hoor je die ander nog vaag bidden. Nee, bidden is strijden. Het is zo'n. En mensen, van de week hebben weer een kans. Het is een verkapte uitnodiging, hè. Komen jullie in ieder geval een avondje. Huis van gebed, doe het zelf mee. Ik heb ook een heleboel, aantal geprobeerd bij andere kerken. Ik heb op een gebedsapp gezet. En Geloof in Utrecht is nou zo'n app. Ja, en dan hebben ze toch vaak andere dingen. Of ze zijn in het buitenland, weet je wel. Maar toch, we doen het samen met de mensen, medewerkers van het Huis van Gebed in Zuilen. Die zullen er een aantal bij zijn. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Laten we bidden van de week. 1 week. En dan samen bidden, dat is zo heerlijk. Ik leg het gewoon weer lekker neer. En je kan zoveel doen met gebed, hè. Ook in je kleine groep, in je kring of thuis. Ja, je kan alles doen. Je kan aanbidden, je kan luisteren. Je kan voorbeden doen. Nou, je hebt allerlei vormen. Je kan creatieve dingen doen. Je zonde opschrijven en ze door de wc mikken. Hè. Allerlei dingen als je je hart maar bij God brengt. En dat is heerlijk om te doen. En ja, als gebed een speerpunt is, dan zullen we ook heel makkelijk ons leven delen met elkaar. Omdat je weet, het wordt in gebed gebracht. Kunnen we gemeenschap vormen. Nou, dit is ook eentje, joh. We houden elkaar verantwoordelijk om geestelijk te groeien. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. Wie heeft er aansporing nodig? Alleen, ja, allemaal. Nou, ik heb het nodig. Ik zondig nog. Ik ben geen zondaar, maar ik doe wel dingen die niet bij me passen. En dan heb je soms die aansporing nodig. En dat is het moeilijkste vaak, hè? Want om dat te doen, daarom moet er ook veel bemoediging zijn, de tweede. Hè? Er moet heel veel bemoediging. Wist je, het woordje voor aansporen en voor bemoedigen, dat is hetzelfde woord in de Bijbel. Dat snap je bijna niet, hè? Parakaleo is dat woord. Helemaal Utrecht woord, parakaleo. Dat kennen jullie allemaal, hè? Para. Dat betekent para is bij en kaleo is roepen. Dat betekent erbij roepen. Om aan te sporen, maar ook om te smeken. Dat betekent ook te onderwijzen en te bemoedigen. Maar wat hebben wij ervan gemaakt? Daar staat bemoedigen en daar staat aansporen en terechtwijzen. Helemaal uit elkaar getrokken. Daarom vinden we dat zo moeilijk, omdat het niet echt in evenwicht is nog, hè? Als dat wel gaat, in gebed, dan kan dat. En Galaten 6 vers 1, broeders en zusters, er staat het weer, een van die 154 keer in het Nieuwe Testament. Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u zelf ook niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten en zo leeft u de wet van Christus na. Nou, las jij dat op, hè? Begin toch? Van, heb God lief bovenal en je naast als jezelf. Dat vraagt Jezus ook. Dan komt er iemand bij hem die zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, heb God lief boven alles en je naast als
dag. Staat ook op hier. Rechts,
ja, jongen, bieden bedankt, joh.
Ja, ja, heb ik van Marianne. Die weet me door.
Attent, ja.
Alle eer aan Marianne.
Ja.
Die is wakker.
En er staat. En God lief bovenal, uit heel je kracht. Dat werd ook iemand heel je verstand, heel je gevoel. En met, nou, uit je hele wezen.
Wat?
Met alles. Met alles, ja. Heb God lief. En je naast als jezelf. Maar het viel me op een gegeven moment op dat het eigenlijk dit niet het hele verhaal is. Het is een oud-testamentisch gebod dit. Het is het Oude Testament. Heb God lief bovenal en je naast als jezelf. We hebben het op de kring erover gehad. Ik kwam het ook ergens tegen. Nou, Jezus leefde nog in het Oude Testament voordat hij zijn leven had gegeven aan het kruis, was gestorven. En die man kwam en vragen, wat moet ik doen? Ik heb alle geboden heb ik behouden, heb me aangehouden. Nou, doe dat eerste gebod, dan is het goed, zegt Jezus. Maar later zegt hij, een nieuw gebod geef ik jullie. Dat gij elkander lief hebt. En heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Dus dat klinkt net even iets anders als, heb je naast een lief als jezelf? Hoe heb jij jezelf lief? Nee, we moeten elkaar lief hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Dat is het nieuwe gebod van het Nieuwe Testament. Het is één enige gebod wat er nog is, eigenlijk. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Ik weet niet waar dat precies staat, maar dat is het Nieuwe Testament met Jezus. Dat is het nieuwe gebod. Ja, en dat, het is zo'n... Kijk, we kunnen wel zeggen, ik hou van die en die. En ik hou van al mijn broers en zussen hier in de kerk. Maar dat wordt natuurlijk pas zichtbaar op de manier waar hoe we echt met elkaar omgaan. En dan is het soms heel moeilijk, dat weten we. En het is zo geweldig als ergens een conflict is onderling. Daar leid ik zelf ook altijd zo onder. Hè? Het leidt haast nog meer onder als er in de gemeente onderling iets is, zeg ik even iets. Als dat ik zelf met iemand een conflict heb, dan ben ik er tenminste bij en dan kan ik er iets aan doen. Maar ik vind het zo super, hè? Dat zie ik bij sommigen als jullie samen onderling conflicten oplossen. Dat vind ik zo geweldig. Dat is de wet. Ja, Johannes 13 vers 34. Ja, zeker. Karin heeft hem opgezocht. Ik heb hem hier ook geloof ik hoor. Een nieuw gebod geef ik u. Dat je mag hem wel even voor, staat hij er?
Ja. Staat ook een stukje terug staat. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken, dus als ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En nu een gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief heeft, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben.
Ja.
En staat als laatste. Hierdoor zullen anderen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.
Ja, dankjewel. Ja, dat is super, hè. En ja, zo, als die sfeer er is, hoe komen we erachter dat God goed is? Hoe merken we dat God goed is? Als in een sfeer van, als we elkaar lief hebben, dan merk je dat dan. Liefde, aanvaarding, vergeving. En dan is er ook ruimte om je zonde op te ruimen, anders schaam je je ervoor, dan kruip je weg, hè. Adam, weet je nog? Dat lied van Don Francisco, het is zo mooi. Ze hadden gezondigd, ze kropen weg. Hè? En God komt eraan. Adam! Adam, where are you? He, hij heet Adam, betekent mens ook. Hè? En als we zondigen, dan kruipen we weg. Maar dan moeten we juist in het liggen, in een sfeer van liefde. En dan durven we dat. Dan kan dat. Dan kun je met alles komen wat je hart bezwaart. Dat is zo'n geweldige uitdaging. Ja, en wat ik ook nog even in dit verband tegenkwam, hè. Ons geloof begint bij veel mensen op de basis van het gevoel. Onze buurvrouw die zegt, ja, ik voel niks. Je moet iets voelen om tot geloof. Soms doet God dat ook, dan mag je iets voelen. Hè? Maar als het blijft bij voelen, als jij je geloof bouwt op een gevoel, ja, dan wordt het heel kwetsbaar. Want dan word je afhankelijk van dat gevoel. Ik moet me goed voelen, anders geloof ik niet en dan doe ik niks. Alle mensen moeten mij aardig vinden. Ze moeten naar me luisteren. Dat geeft mij een goed gevoel. Nou, als je dat nou niet krijgt, geloof je daar niet meer? Bij anderen begint het geloof op basis van het denken. Het begrijpen. Ik ken die mensen. Ik wil het allemaal begrijpen, maar je weet het, hè? Dat is ook heel kwetsbaar. Ik kan kikken op een bijbeltekst en denk ik, wauw, wat staat er geweldig, hè? Ik begrijp dat. Maar die mensen die, zoveel, dat ken ik van mezelf ook, die zoveel begrijpen en weten en die Bijbel kennen, die kunnen heel arrogant worden. Die weten het allemaal. En er zijn soms onuitstaanbare mensen die smijten met bijbelteksten. Krijg je zo'n bijbeltekst tegen je haast, is zo helemaal niet leuk. Dat is echt heel vervelend soms. Ons geloof moet groeien naar het niveau van onze wil. En alleen als Jezus zegt, wie wil mij volgen? Hij zegt niet, wie voelt zich geroepen om mij te volgen? Dat zegt hij niet. Wie wil mij volgen? Kom op, we gaan. Op een gegeven moment heb je genoeg gevoeld en genoeg begrepen en geweten om Jezus te volgen en je wil erop te zetten. En dan pas word je een integer en een betrouwbaar mens. Want als je het van je gevoel, ik voel me niet goed, ik laat het weer af. Nee, ook als je je niet goed voelt, als je je rot voelt en dan toch er te zijn. Voor Jezus en voor de ander. Dat zijn betrouwbare mensen. Zover mag het komen. Ook als je gevoel je in de steek laat. Of je verstand in het duister tast. Dan bij geloofsschommelingen. Zul je standvastig blijven. In crisissituaties blijf je op de been. Ja, dan komt de zelfbeheersing. En dan komt die echte diepe bekering. Hè? Weet je wat? Het huis op de rots. Hè? Dat moet vaak diep gegraven worden. Door al die brei heen. Van allemaal dingetjes die het is vaak heel subtiele zonde in je leven. Dus dat moet diep gegraven worden. En dat doe je door te kiezen. Door je vrije wil te gebruiken. En door Jezus te volgen. En dan komt het huis op de rots. En als er dan een storm komt, dan blijft het staan, hoor. Ik heb mijn wil erop gezet. Ik weet wat ik gekozen heb. Kom ik om, dan kom ik om, zei Esther. Hè? Dat is het. Nou, wij hebben ook nog. Ik ben er bijna hoor. Verplichtingen ten opzichte van elkaar. En dat vinden we terug. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de ander daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Wie heeft er geen gaven hier? Ja, dat is heel, heel zielig. We hebben allemaal, als ik de Bijbel geloof, en er staat ook in 1 Korinthe 12 vers 7... In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. In iedereen. Want we hebben allemaal. God laat niemand aan de kant staan. Hij deelt uit. Hij deelt. En als je in de rij staat, misschien sta je een beetje verderop. Dan kom je echt aan de beurt. En hij is geen aanzien des persoons. We hebben, dus ik haal er 31 verschillende gaven uit de Bijbel. Het is ook helpen. Dus niet alleen profetie en genezing. Het is ook helpen en bemoedigen. En die zijn er om, waar zijn die gaven voor? Waarom zijn die? Nou, om uit te delen. Hè? Die zijn er om uit te delen. En als je dat niet doet, dan krijg je die gelijkenis van die ponden en die talenten. Je stopt het in de grond. Ik doe er maar weinig mee. Ik ben de zondag wel, maar mijn gaven die zet ik niet in. Moet je kijken, joh, wat als iedereen echt zijn gaven zich erin gaat uitleven. Hè, zoals Jan vorige week in dat, hij zijn gaven is dan denk ik, heeft iets met muziek te maken. En lofprijs was hij hier beneden. En er stond te dansen en te springen tussen de mensen met zijn gitaar. Dan leef je uit. Dan gaat het dak eraf, weet je wel. Dat kan zo mooi zijn. Maar dat kan op allerlei andere fronten, kan dat ook. We mogen onze gaven geven. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid die we hebben. Zo ervaren we dat God goed is. De manier waarop we onze gaven aan elkaar geven. Ja, nou dat komt later. Oké, en dan hebben we ook nog een paar. Oh ja, dit heeft ook natuurlijk te maken met die verplichtingen, met die elkaarteksten. Maar die ga ik niet bespreken hoor. Ik kan even kijken. Kan ik even de rest van de spreek gauw inzien. Er zijn 58 elkaarteksten in het Nieuwe Testament. De elkander, weet je nog? Elkander. Nou, dit zijn er 18, een beetje een rubriekje van gemaakt. Ja. Ja, je hebt ze wel gezien, denk ik, hè? Nou, we kunnen hier ook in het gezin van God de Vader hebben we ook de mogelijkheid om vriendschappen te ontwikkelen. En ja, dat kan op de kleine groep. Het is hier eigenlijk al een grote kleine groep, zeg maar. Intens met elkaar omgaan. Je moeilijkheden, je verdriet delen met elkaar. En je hebt altijd van tijd tot tijd steun nodig. He, bij wat dan ook, bij een verhuizing, ik heb hier een heel rijtje, andere baan, bij financiële tegenslag, overlijden, ziekte. In praktische zaken kunnen we altijd voor, in die omstandigheden iets voor elkaar doen. He. Klussen, vervoer, samen iemand uitnodigen op het eten, spelletjes doen, wandelen of fietsen, naar een museum gaan, conferentie bezoeken, gewoon elkaar beter leren kennen. Er zijn zoveel mogelijkheden in het gemeenteverband, maar het staat of valt bij het initiatief dat je neemt. We zijn allemaal scheppend, geschapen naar ons beeld van onze schepper. Die was initiatiefrijk, maar we zijn dat vaak een beetje kwijt en we wachten op die ander tot die ons belt of uitnodigt. En ja, zo zitten we een beetje, ik herken dat zelf ook hoor. Weet je, Johan Smorenburg was hier een aantal weken geleden. Die had het daarover. Zo belangrijk, zegt hij, initiatief nemen. Dat is wat wij moeten doen. Initiatief. We zijn een kop en geen staart. Hè? Deuteronomium. Dat is zo mooi. En dan leef je ook richting de ander. Stel de vraag, waarmee kan ik je helpen? Waar kan ik voor bidden? Maar je mag ook zeggen, wil je voor mij bidden? Wil je mij helpen? Dat is initiatief. Nou, tenslotte de laatste dan. Onze relaties zijn ook een getuigenis voor de wereld. Hè? Dat zei die Gary Metzdorf of zo van International Justice Ministries. Hoe moet de wereld ooit weten dat er een God überhaupt is? Hoe moeten ze erachter komen? Hè, dat zien ze aan de kerk, aan de manier waarop wij met elkaar omgaan. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Johannes, dat heb jij net gelezen, als het goed is. Ja. Die komt daarna, die 34. Ja, dus dat is een geweldige uitdaging. En als we dit echt gaan doen, zullen we het ook echt gaan worden. En zullen we het echt gaan zijn. Dus op een rijtje, liefde, aanvaarding en vergeving, geven en ontvangen, elkaar bemoedigen, straks hebben we weer een kans, in zijn naam bij elkaar komen, samen bidden, elkaar aansporen en je laten aansporen om geestelijk te groeien. Elkaar dienen met onze gaven en talenten. Onderling vriendschap ontwikkelen. En door onze relaties een getuige voor de wereld zijn. En ik moest het laatste nog denken ook. Dat zeg ik nog even bij. Jezus zegt, wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen, zegt hij. Hè? Maar wie zijn leven wil verliezen, die zal het behouden. Bereid zijn je leven te verliezen. En dan moest ik denken aan die graankorrel. Die graankorrel. We zijn niet een hele grote zak met allemaal graankorrels die tegen elkaar aan liggen. Jezus zegt, die graankorrel die gaat in de grond. En daar levert hij een stukje van zichzelf in. Die sterft. Hij sterft aan zichzelf. Wij zijn soms verslaafd aan onszelf. We laten niks van onszelf roven. Maar daar sterft hij. En dan komt de vrucht. En dan zul je iets van jezelf in de ander terug gaan vinden. Die gedachte die kreeg ik zo. Als je bereid bent je leven te verliezen, hè, dan gaat daar iets, dan geef je een stukje van jezelf weg, zoals Jezus dat heeft gedaan. En dan komt er heel veel vrucht uit. En dan vind je iets van jezelf in die ander terug. Even kijken, hoe heb ik dat? En als je dat niet doet, dan blijf je, zegt Jezus, op jezelf. Dan blijf je één graankorrel. Maar als je een stukje sterft, dan komt de verbintenis. Dan komt er een verbond. En dat vind ik het wonder van het Nieuwe Testament, het leven dat Jezus ons heeft laten zien. Nou, René zou hier zijn. Ik denk even hardop. Die had ook een lied ingestudeerd. Dat is U maakt ons één. Ken je die?
Ja.
U bracht ons samen. Kun je die tevoorschijn komen? En dat we die dan even zingen? Oké, bedankt. Ja.